Hey,
hallo,
ik ben Nick.
Ik ben Emiel.
En dit is
113 miljard.
Hallo!
Nou, oké. Gelijk door elkaar heen gepraat. Goeie start.
Een synergy, toch? We hebben zoveel zin om allebei te beginnen. Dat
we de hele tijd door elkaar heen praten. We gaan ook deze aflevering constant door elkaar heen praten.
Ja.
En dat
dus,
wordt...
Huh? Sorry.
Dus dat wordt... Wat?
Het is heel handig als we dat steeds zo...
Stom maar even.
Wat zei je op het eind?
Ik zei helemaal niks.
Oké, dit is 113 miljard geloof ik, toch? Niet de doorheen praat podcast.
Klopt.
Al is het dat soms wel een beetje. Dit is dus de podcast waarin we elke week een persoon uit de geschiedenis nemen die nog niet zoveel aandacht heeft gehad. Want, en daar vertellen we over, natuurlijk. Want die 113 miljard, dat gekke grote getal waar je geen voorstelling...
Dat is erg veel hoor. We denken van, dat is zoveel, het is meer dan miljoen.
Ik kan daar niet eens een voorstelling bij maken.
Nee.
Maar
nee.
Dat zijn dus alle mensen die ooit op aarde hebben geleefd. Tellen andere planeten niet mee. Maar aarde, 113 miljard.
Dus, goed dat je dat even zegt.
Ja, je weet het niet.
Hebben we het eigenlijk nooit over gehad.
Ik wil onze extra terrari... Nee, wacht.
Ik denk dat we weten wat je bedoelt.
Buitenaardse vrienden niet uitsluiten.
Nee.
Want dat zou ik vervelend vinden. Maar van die 113 miljard kennen we er al zoveel. Weet je, al die verhalen waar je altijd over hoort. Op televisie, in de boeken, in de podcast. Verteld over bijvoorbeeld...
Johan Flemings,
het gaat er zo vaak over.
Zo vaak. In 2020. Hebben we het zo vaak over Johan Flemings.
Ja, shit, ik probeer nu de naam te bedenken van die andere man die te land is een in de lucht presenteert. Maar ik weet het niet meer.
Ik ook niet.
Hoe dan ook, Ron Boshart.
Ja.
Die heeft het ook nog gedaan. Daar hebben we het ook al zo vaak over. Nou, daar zijn we dus even helemaal klaar mee.
Helemaal.
Met het patriarchie van Johan Flemings en Ron Boshart. En wij zijn er om even andere personen in jullie bekendheid te gooien.
Yes.
Dus dat gaan we deze week weer doen. Maar deze week is, sorry voor nieuwe luisteraars, een teleurstelling. Want dit is deel 2 van het tweedelige Ibn Battuta grote avontuur reisverhaal.
Wij hebben deel 1 al 2 weken geleden de wereld ingegooid.
Ja.
En dat was hartstikke leuk.
Dat was zo leuk.
En dat was hartstikke leuk. En ik zit op het puntje van mijn stoel te wachten op deel 2. Want dat wordt misschien nog wel beter. Want meestal is het einde van het verhaal, tenzij je Game of Thrones of zo bent, is gewoon veel beter.
Ja, die climax is eigenlijk waar het om gaat.
Ja, daar werk je naartoe inderdaad.
Dus, nou, laten we er maar in gaan.
Let's do
Klaar voor de climax.
Let's climax together.
Alright, hier zijn we dus.
Yes.
Deel 2 van de Ibn Battuta stories.
Mijn favoriete stories.
Dus, oké. I'll catch you up. Waar zijn we gebleven? Bij Ibn Battuta. De reiziger, de grootste reiziger ooit. Hij is van Tangier naar Mekka, Cairo, Alexandrië, Damascus en weer naar Mekka gegaan.
Ja.
Ibn was een kadi, even als verfrisser. Een soort islamitische rechter met veel kennis van de verschillende wetten. En in Mekka hoorde hij dat de sultan van Delhi een kadi nodig had voor zijn rijk, zeg maar. En die betaalde een flinke ping-ping.
Dat is waar, ja. Daar was hij naar op weg.
Ja, dus Ibn was van plan om daar heen te gaan, maar kwam eerst nog even heel Oost-Afrika en Saudi-Arabië en zo langs. Onder het motto, nu ik er toch ben.
Ja. Hè? Dat is waar ook, ja. Nu,
wanneer krijg ik die kans nogmaals?
Hij werd snel afgeleid.
Nou, nogal.
Hij had ADD.
Het zou goed kunnen.
Dat denken we.
De doelstelling was in ieder geval dus India. En daar zijn we nu. Dus de route naar India vanaf het Midden-Oosten, die had hij al een paar keer geprobeerd te maken, maar dat was ook een pittige route. Dus hij had wat hulp nodig. Hij kon niet in zijn eentje te paard daardoor.
Nee.
Dus hij wist van de Gouden Horde. Wat een gigantische karavaan was, die veel handelde. Was eigenlijk gewoon een reizend land.
Oké.
Okay. Een reizend handelsland. Opgericht door afstammelingen van de Mongolen. Verschillende khans die verspreid zijn. En die gingen naar India. En de route die de Gouden Horde was voor hem, voor Ibn, niet de snelste, maar avontuur.
Oké, en het klinkt ook heel erg cool.
De Gouden Horde,
mooie naam.
Precies.
Het feit dat het waarschijnlijk uit veel mensen bestaat.
Ja, tienduizenden.
Ja, die moet je nagaan.
Ja.
Dan gebeurt er altijd wat bij de Gouden Horde.
Dus hij zocht dat op en hij sloot zich daarbij aan. Dat kon gewoon als je een hoogstaand persoon was die hij voor die tijd was.
Ja, joh.
Dus ze trokken door de steppes van Oekraïne. Dus ze gingen zo boven langs, maar eerst even naar boven.
Ja, oh ja.
En dan naar rechts. Zo moet je het even voor je zien, denk ik. En vanuit Oekraïne dan naar India. En vanwege zijn positie als kadi had Ibn het alweer voor elkaar gekregen om een meeting met de Kaan van de Gouden Horde te krijgen.
Oké, hij wilde wel even kijken van, ik ben er ook bij.
Ja.
Hoe gaat dat hier?
Het is gewoon hij heeft gewoon zo erg het geluk dat hij een hoogstaand piefje is.
Mm-hmm.
En hij ontmoette de Kaan, Uzbek Kaan.
Uzbek Kaan.
Ja.
Ja.
En die deed de dingen wat anders dan Ibn gewend was. Hij was weer een ander land. Die kwam uit een andere plek. En hij komt daar gewoon uit heel islamitisch Noord-Afrika, mm-hmm. weet je wel.
Mm-hmm.
Dus die Uzbek had namelijk 4 onbedekte vrouwen. Nou, ongehoord.
Dan onbedekt klinkt als naakt.
Nee. Niet bedekt met de regels van de islam.
Hoofdnaakt, laten we het zo
hoofdnaakt.
Zeggen.
Hoofdnaakt. Ja. Ouderwetse hoofdnaakt.
Het ouderwetse hoofdnaakt.
die zaten altijd om hem heen en die waren ook publiekelijk counselden hem. Die hielpen mm-hmm. mee met beslissingen.
Okay.
Terwijl dat gebeurde ook wel in andere landen, maar dan altijd
achter de schermen. Ja,
want
je
mocht niet weten dat een vrouw ook inspraak had. Stel je voor, dat zou wel heel raar zijn.
Ja, laat staan een hoofdnaakte vrouw.
Oh my god, haar gedachten kunnen de hele wereld door.
Ja.
Dat is niet goed. Dus, maar de Mongolen waren heel erg... die vonden vrouwen te gek. Die hadden niet zo'n cultuur. De vrouwen stonden in de Mongoolse cultuur zelfs hoger dan de mannen.
Okay.
Er was wel een mannelijke kaan, omdat dat de hoofd van de familie zeg maar was. Mm-hmm. Maar de vrouwen werden als de wijze gezien.
Ja, okay.
En de landen waar Ibn tot nu toe was geweest, nou niet zo.
Nee, dus, dat is wel even wat anders, ja.
Dus dat was nog wel dat was even een verandering voor hem. Goed, Ibn lulde zich het hart van de kaan binnen, zoals... Hij doet.
Zoals Ibn doet.
En want de Kaan was erg gecharmeerd van deze man. En ze vierden samen de Ramadan. On the road. En dus praten ze zo. En hij was welkom daar. En dus praatte hij ook met de vrouwen van de Kaan. En hij werd vooral heel close met de jongste vrouw.
Ja, hij was een charmeur. Dat was ook ook nog even vergeten. Hij trouwt overal met iedereen.
In aflevering 1 is hij al 4 keer getrouwd.
Ja, dat is waar ook, ja.
Hij... werd close met de jongste vrouw, prinses Bayalan.
Prinses?
Ja. Ja, dus de... Ja,
doe maar.
En hoe closer hij werd met haar, hoe meer hij zich begon te irriteren aan de Kaan.
Oh nee, dat is niet... Kaans zijn over het algemeen niet mensen waar je geen vrienden mee wil zijn, heb ik zo het idee.
Nou, dat denk ik ook niet. Nou, de Kaan was op zich een goed man. Hij was gul en rechtvaardig, maar was ook een man van aardse delights, laat ik het zo zeggen. Hij dronk veel te veel... paardenwijn.
Paardenwijn.
Paardenbier, I don't know. Paardenalcoholische drank. Namelijk, zoveel... dat dronken ze daar. Je mocht volgens de islam geen wijn of bier van landbouwproducten maken. Maar de Mongolen hadden een kleine maas in de wet gevonden. Zeg maar dit is van paardenmelk gemaakt.
Okay.
Gefermenteerde paardenmelk. Mag het wel, Allah? Misschien niet. We gaan het lekker drinken.
Ja, zo.
Dus dat deden ze, maar dat deden die Kaan dus ook. En zelfs tot het punt dat hij beschonken bij de moskee aankwam om te bidden.
Nou, dat gaat ver hoor, vind ik.
Dat iemand beschrijft, ik kon zijn gebed niet verstaan.
Ik kan nooit een gebed verstaan bij de moskee.
Nee.
Maar dat ligt aan het feit dat ik niet Arabisch spreek.
Maar
bij hem was het omdat hij dronken was.
Ibn sprak Arabisch. Dus,
nee, dat is waar, ja.
Maar goed, de Kaan gaf hem heel veel geld en spul. En hij reisde met ze mee. Dus hij dacht ook, nou hè, een goede om te vriend te houden. Dus hij stelde in Ibn style een sidetrip voor. Hij is onderweg naar India. Ik weet niet helemaal waarom. Waarom hij op dat moment een zin heeft in een sidequest.
Omdat hij weer werd afgeleid door iets waarschijnlijk.
Nou ja, prinses Bayan.
Ja.
Die was zwanger.
Ah, nee.
En van de Kaan, niet van hem.
Oh, oké.
En wilde niet zwanger zijn on the road. Dat ging niet goed. Dus zij kwam uit het Byzantijnse Rijk. Zij was getrouwd met de Kaan als politiek huwelijk. Helemaal leuk.
Ja.
Zij kwam uit Constantinopel. Dus zij wilde terug naar Constantinopel om daar haar baby te hebben en gewoon even een normaal leven te leiden. Ja. Even. Dus dat mocht van de Kaan. Dat was gebruikelijk. En Ibn wilde wel mee om op haar te passen. Ze konden goed met elkaar. En dan kon hij haar religieuze ondersteuning geven. Mm-hmm. Goed. Ibn deed zijn ding. Constantinopel. Leerde die over de cultuur. Ontmoette de keizer. Op
mooie
de
stad
manier.
Ook om even te zijn. Natuurlijk.
De grootste stad toen misschien wel die er was. Rome, maybe. I don't know. De prinses kreeg de baby. En toen kwam de aap toch uit de mouw.
Nou, dat vind ik een gekke manier om te zeggen dat ze een baby krijgt.
Wat een beetje de bedoeling, sorry.
Nou. Maar welke aap kwam uit de mouw? Wat was hier? Wat is de plot twist hier?
Het was een ontsnappingsplan van de prinses geweest.
Ah.
Die was gewoon uitgehuwelijkd. En ja, op zich was het leven bij de Kaan goed. Maar die wou daar niet op de hele dag op de road wonen met Mongolen. Die wilde gewoon in Constantinopel, de rijkste stad van...
Ja, zo.
Dus,
maar was ze wel echt zwanger? Of had
ze was
gefaked?
Wel echt zwanger.
Okay.
Dus, en dit was de reden om weg te gaan. Dus ze ging helemaal niet terug. Ze zat gewoon in Constantinopel. Die gouden horde komt toch niet langs.
Nee.
Ze zijn daar ergens. En wat doet Ibn dan als rechtvaardige kadi?
Ja, die gaat klikken.
Lekker klikken?
Ja, klikken.
Ik heb letterlijk lekker klikken opgeschreven.
Die gaat klikken hoor.
Die ging meteen op zoek naar de karavaan om het te vertellen. Want hij zegt, ik kan niet.
Nee, dit kan niet.
Je hebt de belofte gebroken. Maar het was ondertussen winter geworden. Op de steppen. Waar ze de karavaan op dat moment was. En je boy was geen sneeuw gewend.
Nee. En hij werd ook vaak ziek.
Ja, dat klopt. Ja, het was ook zo koud. Mensen liepen op de bevroren rivieren daar. Daar reisden ze op. Dus hij zei, als ik mijn gezicht met warm water was, dan bevriest mijn baard meteen.
Ja.
Dus het was echt ook wel heel koud. Maar deze keer werd hij niet ziek. En hij haalde de karavaan en ontmoette de Kaan. Die zijn eerlijkheid natuurlijk geweldig vond.
Ja, dat is ook wel. Over de bevroren vlaktes, puur om te klikken.
Nou,
ja, dan ben je wel wat toewijding.
Een hele toegewijde snitch.
Ja.
Dus hij overlaadde hem met goud. En het komt dus komt wel weer goed uit nu voor Ibn. Goed, hij sluit zich aan bij de karavaan, ze trekken verder. En een lange reis, 8 zware maanden kwamen ze eindelijk in India.
Ja, dat is wel lang.
En over even een beeld van... Ja, het is een heel eind. Even een beeld van hoe rijk deze karavaan was. Ze hadden veel kamelen en ze moesten door de sneeuw. Mm-hmm. Kamelenvoeten hoeven niet echt gebouwd op sneeuw.
Nee.
Dus dan haalden ze slaven vooraan de karavaan tapijten die ze hadden gewoven neerleggen, zodat de hele karavaan erover had.
Nou,
aan de
ja.
achterkant pakten ze de tapijten weer op. En dan...
Wauw, oké. Oké, dat is very classy.
Een extravagant gezelschap. Maar hij kwam in India, eindelijk. Hé! Hey. Zonder...
Ik ben verbaasd. Ik had wel nog een...
Sidetrip verwacht. Ja. Nee, hij komt echt in India aan. En hij wordt ontvangen door de douane. Een soort royal guard.
Ja.
En die zeiden van... die legde uit hoe het werkt. Je mag werken voor de sultan. Het goed. Je mag solliciteren, zeg maar.
Dat is fijn.
Maar goed, dan werk je hier ook. En je werkt hier. En je werkt niet... We hebben een beetje reputatie van jou wel gehoord. De verhalen van jou, lapswans. Je gaat de hele wereld over. En je gaat waar je wil. Dus je werkt hier en je mag alleen weg als het voor werken is. Anders ben je in India.
Ja, geen willekeurige tripjes naar Mekka.
Precies, nee. Dat zit er even in. Nee. Tenzij het echt voor je werk is en dan...
Geen vakantiedagen.
Goed, nee, geen vakantiedagen. Dus hij tekende, prima. En de sultan zelf was op dit moment tegen rebellen aan het vechten.
Oh.
Dus hij ontmoette de rechterhand van de sultan. En iemand gaf hem goud, paarden en kamelen aan...
Aan de rechterhand van de sultan.
Dan denk je, wow, wat is dat? Nou, dat had hij dus gespaard. En dat was namelijk een gewoonte. Destijds, in India was dat een soort vriendelijkheid. Je geeft een cadeau en dan krijg je een grote cadeau terug. Zo
Okay.
Wederzijds respect. Dus hij wist dat. Dus had hij een behoorlijk cadeau gegeven.
Dan denkt hij, dan krijg ik nog meer terug.
Ja, want de hulp van de Kaan, die had natuurlijk wel wat money, die had geld zat.
Mm-hmm.
Dus, hij kreeg behoorlijk een cadeau ook terug. Hij kreeg zijdekleden, een huis.
Ja, lekker cadeautje.
En het vaste inkomen van de belastinggeld van 2 dorpen.
2 dorpen?
Alle belastinggeld wat daarvan binnenkwam, ging rechtstreeks in zijn pocket.
Nou, een lekker salarisje klinkt dat als.
Ja, plus nog even een rainy day fund om wat mee te beginnen voordat de belasting binnenkwam stromen. Mm-hmm. Dus, die zat daar op een gouden stapel.
Ja, een
helemaal
mooi
goed.
Huis.
De beslissing... om naar India te gaan was dus waarschijnlijk een goede.
Tot nu toe wel, ja.
De sultan kwam terug van de oorlog met de rebellen.
Gewonnen?
Ja, behoorlijk.
Mooi.
Waar rebellen en hij was een rijke sultan.
Dat is ook zo, anders komt hij ook niet terug natuurlijk.
Hij kwam op de rug van een van zijn oorlogsolifanten.
Ah, dat vind ik zo stoer.
Ja,
dat vind ik zo stoer.
Dit was een echte.
Ja.
En ze hadden zoveel geld daar. Ze hadden ook zoveel geld geplunderd. Dat de soldaten de katapulten vulden met goud en over het jubelende plein heen slingerden.
Nou ja.
Zoveel geld zat daar.
Dat was wel stoer.
Dus Ibn die dacht, alright, ik zit hier goed. Ik sultan die komt aan. En hij moet nog een sollicitatiegesprek, maar ik zit hier goed.
Mm-hmm. Hij heeft zijn huis al binnen, hè? Zijn salaris.
Ja, nou ja, dat is gewoon zijn welkomstcadeau. Ja, want dat hij een cadeau gaf. Dus de salaris is het nog niet eens. Dus de sultan vond hem geweldig.
Gelukkig.
Gelukkig.
Ja.
Echt, hij was helemaal overtuigd. Hij was op zoek naar een kadi. En nou ja, hij was zo ervaren. Hij had de hele wereld al gezien.
Hij heeft een mooi cv, absoluut.
Dus
ja.
Hij zei, ik bied je de baan van hoofdkadi aan in Delhi. Waarop Ibn in een soort zeldzaam moment van nederigheid zei, nou, ik heb wel veel gereisd en ik weet wel veel, maar ik heb nog nooit een baan gehad.
Oh,
ik ben nog nooit kadi geweest voor een rijk. Dus
nou,
misschien,
dat is wel eerlijk van hem.
Ja, en er was ook, hij geeft ook wel een reden. Hij zegt, nou ja, ik ken je cultuur niet, ik spreek de taal niet, op zich.
Er zijn genoeg redenen, maar hij is over het algemeen in dit verhaal niet heel erg nederig geweest.
Nee, hij is niet schuw om gewoon te zeggen, ja hoor, doe maar, let's go.
Nee, daarom.
Dus, nou maar goed, hier was hij, dus hij herkende die het. Dus de sultan vond dat goed, die had heel erg baat bij het huren van slimme vreemdelingen. Want hij had heel erg tegenstand. Hij was nogal een crazy sultan, laat ik eerlijk zijn. Beetje voorboden.
Okay.
En de elite was tegen hem. Want hij had allemaal gek. Hij wilde een nieuwe hoofdstad midden in India bouwen, waar helemaal niks te verbouwen was. Dat was mislukt. De economie liep niet lekker. En zijn stapel liep, vandaar ook al die rebellen. Zijn goudstapel liep op.
Yeah.
Dus hij haalde hele slimme vreemdelingen die loyaal aan hem waren. En zodat hij alsnog een heel goede council kon hebben, waar Ibn een van was.
Yeah.
Dus terwijl Ibn was niet de hoofdkadi, maar die kon gewoon leren op salaris. En Ibn leerde zich een slag in de ronde. Over de Indische islam, maar ook het hindoeïsme, yogisme. De yogis.
De yogi.
Maar zoals het bij Ibn vaker gaat, ging het snel mis.
Hij wordt afgeleid door iets waarschijnlijk.
Ja. Nee, in de schaduw van de extravagante sultan lopen en alle feestjes en alle. Hij leefde erop los.
Ja, hij leefde te hard.
Hij leefde te hard.
Te hard.
En zijn poen.
Ja, die stapel, die slonk.
Die slonk. Die was binnen de kortste keren weg.
Ah, jongen toch.
Dat is ook ongelooflijk. Plus,
feesten is duur.
De sultan, zoals ik al zei, die werd er niet beter op door de jaren.
Nee, want die had natuurlijk de elite al tegen zich.
Ja, en die had nogal. Nou, die was gewoon een psychopaat eigenlijk. Die vermoorde constant mensen die onschuldig waren.
Ja, jammer is dat.
Tegenspraak duldde hij niet.
Nou, oké.
Wat hij bijvoorbeeld deed, is of een hele hete plaat metaal. Die legde hij dan op een gloeiend heet op iemands buik.
Ja.
En dan, nou, het brandt. En wanneer het dan eindelijk gesmolten was, dan rukte hij ze eraf.
Ah, dat is natuurlijk pijn.
Dat is heel vervelend. Ja. Wat hij ook deed als mensen geëxecuteerd werden. Hij had een groepje executie-olifanten.
Ah.
Deze olifanten hadden zwaarden aan hun tanden.
Nou, maat. Moet dat dan weer zo extreem? Ja, dat zal
epic.
Wel weer. Ja.
Dus,
en dan, hoe werden die mensen dan aan het einde in een kooi gegooid met die olifant of zo?
1-1.
Nou, kijk wie wint.
Oh, spannende wedstrijd.
Ja, heel spannend.
Wel een spektakel, laat eerlijk zijn. Een van die mensen die geëxecuteerd werd, was een goede vriend van Ibn. Een andere wijze, een andere islamiet.
Dat is jammer.
En die had gezegd dat de koning crazy was, weet je wel. Die had
zo iets gehad van, hey luister, zullen we nou gewoon een keer met z'n allen accepteren?
Wat hier aan
deze
de hand is.
Deze man is compleet gek.
Dit gaat niet goed.
En de dag daarna stond hij in een kooi tegenover een olifant met zwaarden in plaats van slachtanden.
Succes. Denk je dat hij overleeft?
Nee.
Nee, klopt.
Denk
dood.
Ik niet. Ja,
morst
dat hij verliest.
Ja, yep. Klopt. En Ibn zag het al gebeuren. Die zegt, ik kan geen olifant aan. Dus Ik moet hier weg. Maar die sultan is aardig nog steeds tegen mij. En ik kan niet weg.
Je kunt niet zomaar weggaan.
Dus hoeveel geld ik hier ook krijg. Maar ik leef hier niet lang. Als dit zo doorgaat. En hij mocht wel weg voor werk.
Ja, dat is waar.
Dus bedacht hij, ik ga op een religious retreat.
Hmm.
En dat is nogal extreem. Maar hij gaf alles op wat hij bezat. Wat op dat moment niet veel was. Want gefeest. En ging als een yogi in een grot wonen.
In een grot.
Om te bidden en te mediteren en te vasten. En eigenlijk als gewoon je overgeven aan het geloof.
Hij koos in ieder geval zijn leven. Hij wilde blijven leven.
Precies. Dat was eigenlijk de reden. En hij moest genoeg reden hebben om weg te gaan. En dit was, kon de sultan niet tegenin. Dus hij deed dat een paar maanden. Yogi in een grot. En dat ging goed. Ja, zoals het gaat bij deze jongen. Tot het niet goed ging.
Ja,
tot de sultan langs.
Dat is altijd. Hè? Oh, de sultan kwam langs in de grot.
En die had hem nodig. Die had een ambassadeur nodig. Om naar Yuan te gaan.
Okay.
In China. En daar hadden ze oorlog mee. Yuan, het Chinese Rijk was in opkomst. Er was nog altijd... De Mongolen is trouwens... Dat wist ik helemaal niet. Maar nu ik al deze verhalen aan het doorlezen ben... Die zitten overal. Het Mongolse Rijk was ook heel groot. Maar ook nadat het gevallen was... De invloeden zitten nog steeds...
Ze moeten ergens heen ook. Ja, nadat het Rijk valt natuurlijk.
Dat is waar. Ja. Zo lang geleden hoor je ook niet zoveel van. Maar op dat moment was er dus nog ruzie met het Yuan Rijk... Wat toen in China de dynastie was. En die had een keizer... En hij had een ambassadeur nodig. Nou, Yuan was een soort van... Het was in ieder geval niet een Mongool. Hij was een blank slate. Hij kon naar China om ambassadeur te zijn.
Ja, hij was daar welkom.
Precies. En dus twee vliegen in één klap. Yuan kreeg heel veel money, natuurlijk.
Had hij nodig weer ook.
Dat had de sultan wel. Dat was de enige leverage. En hij was weg van de sultan. Want dat wilde hij ook.
Ja.
Dus het kwam goed uit. Lucky.
En hij mocht uit de grot.
Ook nog uit de grot. Ja, eigenlijk ook nog een voordeeltje. Misschien had hij vond het wel prima trouwens.
In de grot.
Volgens zijn eigen boeken.
Ja, misschien was het mooie grot. Weet je niet.
Dat weet ik eigenlijk niet.
Mooie hot springs achterin. Dat je gewoon een jacuzzietje hebt.
Oeh, dat klinkt eigenlijk wel heerlijk.
Klinkt allemaal helemaal niet zo gek, toch? Gratis ook, hè? Niks geen huur.
Nee, dat is waar. In de grot. Ja, huur aan God door te bidden.
Ja, dat wel. Maar goed, waar is dat niet?
Nee. Als in, we zijn makkelijk te betalen.
Grotleven is zo slecht nog niet.
Nee. Hashtag grotleven?
Ja.
Minimalisme is wel een opkomende rage.
Het duurt niet lang voor de mensen de grotten weer intrekken.
Nee, dat zou ik zeggen. Straks zit iemand gewoon met een type machine in een grot. En dan uit dezelfde mok koffie te drinken met één grijs shirt.
Ja, dat is wel... Dan ben je niet afgeleid.
Nee, en dan vraag je wat ben je? En dan zeg je, ik ben de CEO van Twitter.
Ja, Jack in de grot. Ja. Ja.
Maar Ibn vond het dus wel prima, maar was ook wel blij om weg te gaan, denk ik. Want hij accepteerde het. En had je nee gezegd tegen deze sultan?
Nee, want als je nee zegt, ga je dood.
Ja.
Dan moet je waarschijnlijk vechten met een cobra. Met, weet ik veel, een morgenster aan zijn staart gebonden.
En een vlammenwerper uit zijn tanden.
Ja, en een vlammenwerper in zijn tanden. Dus mooi, dan zeg je ja.
Dus inderdaad, dat deed hij. Dus het kwam hem even goed uit. Maar dat geluk was ook heel snel weer weg. Zijn leven is een werkelijke achtbaan. Hij sloot zich aan bij een diplomatieke karavaan. Om naar China te gaan.
Ja.
Naar Yuan, moet ik zeggen. De karavaan werd overvallen.
Ja, pech. Maar aan de andere kant, deze man is ook altijd onderweg. Altijd met karavaans en met dingen aan het reizen. Het zat er een keer aan te komen.
Ja.
De wegen waren hartstikke onveilig toen.
Ja, en dat vond ik op zich nog wel een grappig ding, wat ook erbij stond, is hij was geen ontdekkingsreiziger zoals Marco Polo, die voor het eerst als westerling naar China ging. Dit waren gewoon allemaal, toen was er gewoon een ongelooflijk groot handelsnetwerk. En die handelsroutes kon hij gewoon vrij overreizen. Ja, die werden wel overvallen, maar in principe...
Ja, maar die waren inderdaad niet altijd veilig. Dus op dit, tot aan nu was hij nog best wel gelukkig geweest.
Precies. Maar... dit is gewoon een grote opsomming van ontvoerd worden, ontsnappen, weer ontvoerd worden, gered worden door een islamitische man, weer ontvoerd worden, ontsnappen, als slaaf verkocht worden.
Dit gebeurde allemaal. Hij werd meerdere keren ontvoerd.
En het gebeurde achter elkaar steeds weer. En dus hij, echt tot een paar keer toe had hij helemaal niks. Hij raakte op een gegeven moment zelfs zijn schoen kwijt, omdat hij uit een put probeerde te drinken met zijn laars. En toen liet hij de laars vallen in de put.
Dat is wel sneu.
Dus hij zat diep, diep, diep.
In de put. De laars of hij?
Beide. maar goed, toen hij als slaaf werd verkocht uiteindelijk, werd hij herkend als kadi.
Oeh, ze zagen hem. Ja. Wie herkende hem?
De edele van de stad waar hij werd verkocht. Okay. Hij had een beste naam, plus hij was een kadi, wat gewoon zo'n hoogstaand in heel... Dus zeiden ze, je kunt geen kadi als slaaf gaan verkopen.
Nee, nee, dat gaat niet.
Dus hoe dan ook, hij was weer een vrij man. Daar zijn we nu.
Oef, okay.
En waar hij in die slavenstad... de stad waar hij als slaaf werd verkocht.
Ja?
Hij kwam erachter dat de havenstad van waaruit de karavaan zou vertrekken naar China. Die karavaan ging naar een havenstad en dan met de boot naar China.
Oké.
Okay. De havenstad lag 6 kilometer van de stad waar hij als slaaf was verkocht.
Nou, dan was hij er dus eigenlijk misschien niet op de manier waarop hij wilde gekomen. Maar uiteindelijk is hij er nog redelijk gekomen.
Nou,
dus.
Met wat ontvoeringen en ontsnappingen.
Ja.
Sterker nog, hij was zo lucky. Hij vond de karavaan die al zijn rijkdommen hadden teruggestolen van de bandieten.
Nou, en toen zei hij ook dat is van mij. Toen zeiden ze oké. Okay. Nou, dat,
ja, okay. Het was voor hem. Het was zijn karavaan.
Ja, dat is... Oh ja, tuurlijk, ja.
Dus...
Dat zit wel even mee dan.
Nou, dat zit heel goed mee.
Ja, dat zit wel even
dus
mee.
Dus hij dacht al dat hij dood was een paar keer. En opeens kom je in die haven. Oh, de havenstad is... die is gewoon daar.
En daar zijn al mijn spullen.
Oh, ik ga even kijken of ik daar... Oh, jullie zijn hier. Hey, jongens. Oh, hey, jullie hebben allemaal kleren. Nice.
Top. Ik heb maar 1 laars en nu weer... 20 laarzen.
Yeah. Ik zal wel drinken. Ik hoef niet aan mijn laars te drinken. Dus de karavaan was, terwijl hij aankwam lopen, hun spullen aan het laden op een gigantisch Chinees handelsschip.
Okay.
Die hadden echt ongelooflijk, echt een cruise ship, zeg maar, voor de tijd. En daarmee gingen ze de Grote Zee over naar China. En hij was de diplomaat. Hij kreeg een grote kamer, toch? Ze hadden grote kajuiten met... Een eigen toilet? Hallo?
Doe maar.
Hallo?
Überhaupt een toilet?
Ja. Ja, nou ja, toilet is een groot woord.
Ja,
voor...
gat in de grond.
Gat in de plank.
Ja.
En dan valt het in zee. Maar je eigen, ik kan me voorstellen als het een gat in de grond is, dat het fijn is om je eigen te hebben.
Oh ja, als je dan toch in een gat moet poepen, dan je eigen gat. Ja, zo is het wel.
Nee, je spreekt de waarheid.
Ja, ja.
En, maar, die kamer, die was vergeven. Want zij dachten...
Dat snap ik ook wel.
Nee, zij dachten, die man is dood.
Natuurlijk. Of plus, in ieder geval redt hij de boot niet.
Nou, inderdaad.
Ja.
En ze dachten wel dat hij dood was. Dus er was gewoon een andere man die ook wel een plekje op dat schip naar China wilde. Mm-hmm. Dus die kajuiten waren vergeven. En dan... Ibn was natuurlijk maanden in een grot geleefd. Die had wel wat nederigheid geleerd.
Ja.
Nou, nee.
Maar of hij was er eerst helemaal klaar mee. Dat kan natuurlijk ook.
Nou, nee, hij werd heel gek. Het barstte elkaar. Hij vervloekte de kapitein en hij zei, je moet mij een grotere kamer geven. Ik ben een diplomaat. Dus de kapitein zegt, weet je, er gaat nog een schip, is iets kleiner, maar er zijn hele mooie kamers. Als jij nou daar op gaat, dan heb je gewoon dezelfde kamer en dan kom je er alsnog. Prima, helemaal goed. Dus de nacht voordat ze vertrokken, was Ibn, of de ochtend, 6:00 a.m, bij de zonsopgang, ging hij bidden op de berg naar Mekka, voordat ze vertrokken. En toen kwam er een gigantische storm.
Oei.
De schepen werden weggeblazen uit de haven. Als ze daar bleven liggen, gingen ze kapot. Dus ze moesten weg.
Oké.
Okay. Met alles erop. Alles wat hij heeft. Behalve Ibn.
Hij zat nog op de berg.
Hij was aan het midden.
Ja.
En dan heb je niks bij. En al zijn spullen zaten nog steeds op het schip. We waren klaar om weg te gaan. Dus hij stond op een gegeven moment op de kade. Weer met niks.
De boot was alweer weg.
Eén van de schepen... zong zelfs in de haven door de storm.
Zo.
En de andere, waar we zijn spullen wel op lagen, werd zo ver weggeblazen dat ze niet konden terugkomen voor hem. Want dat storm en kun je wachten.
Maar hij had dus wel de goede boot gekozen. Of gelukt dat hij niet op die boot zat.
Anders lag het op de bodem van de zee.
Ja.
Dus hij kon niet terug naar Delhi vanaf daar. Want alle cadeaus die hij voor de keizer van Yuan had meegenomen van de sultan, lagen op de bodem van de zee.
Ach, jongen.
En je weet hoe die sultan nogmaals reageert als je...
Teleurstelt.
Battle. Dus hij besloot toch naar China te gaan, maar via een wat uitdagendere route.
Hij ging zwemmen.
Hij ging zwemmen naar China.
Hij zette de borstkrol in en hij ging.
Het is het unieke verhaal van de man die van India naar China zwom. En overleefde, blijkbaar. Nee, even toen kennende ging hij met veel vertraging. En voor de sake dat dit niet een derde, vierde en vijfde aflevering zou worden... heb ik even een opsomming gedaan van wat hij onderweg naar China voor zijtakken heeft genomen.
Oké.
Hij werd hoofdkadi op de Malediven, waar hij in totaal 5 keer trouwde.
Ja, Malediven. Lekker weertje.
Ja, mooie eilanden.
Mooie eilanden. Waarschijnlijk mooie gebruinde vrouwen.
Hij
in kokosnoten bikinis.
Nee, topless. Had hij groot probleem mee. Maar daar overtuigde de koning niet van dat het anders was.
Dat er echt kokosnootbikinis nodig waren. Dat kon hij er niet in krijgen.
Nee.
Maar hij trouwde wel met 5 van de topless vrouwen. Dat wel.
Vier hele rijke vrouwen. Van, en uiteindelijk zelfs met de prinses van het eiland.
Ja, nee, tuurlijk. Ja.
En, maar daar was hij weer een beetje... Hij draafde zijn islamitische wetten te ver door op het eiland. En ze werden gek van hem. Ze keerden zich tegen hem. Dus in plaats van dan er compromis te sluiten, zegt hij... Weet je wat? Ga ik gewoon weg.
Ga ik lekker weg.
Dus, ja. Hij doet het ook niet moeilijk.
Nee, ja, jawel. Maar als het dan te moeilijk wordt, dan gaat hij weg.
Ja.
Ja.
Ja. Dus hij kocht een schip naar China. Want hij had geld, want hij was getrouwd met een prinses.
Ja, 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 dat is fijn.
En onderweg naar China werd hij overvallen door piraten.
Oh.
Daar heb ik verder geen nieuws over, maar dat hoort bij de opsomming.
Nee, ja, dat kan er ook nog wel bij.
Hij kwam op Sumatra terecht.
Oké. Okay.
Indonesië werd later de lover en adviseur van Udura, de warrior queen van Java op dat moment.
Oké. Okay.
Na Sumatra.
Stoer.
Ja. Dus, en die hadden namelijk oorlog met India. En had hij wel even geholpen van, ik weet wel aardig wat van het land. En
dan hij weet van alle landen wel wat.
Ja.
Want hij is bij alle landen geweest. Hij er langs kwam, waarschijnlijk.
Hij heeft getafeld met elke keizer en elke...
Ja, hij heeft de helft van alle prinsessen geneukt op de aardbol. Zeker, dus ik denk dat hij wel wat weet. Is dit trouwens een knappe man?
Ja.
Dit moet natuurlijk een knappe man zijn. Ik weet niet of we het over hebben gehad, maar hij slaat echt overal vrouwen aan de haak. En natuurlijk is hij een man van aanzien en heeft hij een goede baan en veel geld op sommige momenten. Maar dat moet ook gewoon echt wel een mooie man zijn.
Ze beschrijven hem als een man, een slim... een goede babbel, gezellig en gewoon hartstikke knap.
Ja.
Charmant wordt ook vaak genoemd.
Ja, dat zal. Ja.
Dus het is echt, daarom loopt hij ook bij al die sultans naar binnen.
Ja, toch?
En met die titel, dan komt hij bij ze binnen. Maar hij overtuigt ze natuurlijk gewoon met...
Met charmes, ja.
Zoete praatjes, zoete praat.
Ja, oké. Okay.
Dus Ibn komt met al die omzeilingen uiteindelijk toch in China.
Oh ja, daar was hij naar onderweg. China.
Guangzhou.
Ja. Ja.
Toen al, blijkbaar. Welvarend, gecultureerd, rijk ook toen, onder de Yuan-dynastie. Maar niet per se islamitisch.
No.
Er waren wel wat islamieten, maar het meeste was een verzameling van christenen, hindoeïsten, boeddhisten. Die hadden China zelf volgde een monotheïsme, of niet een monotheïsme, maar dat is namelijk één god. Ze geloofden in heel veel goden. Ja. En hij vond dat was helemaal niet goed. Geen goede
omgeving. Als er één ding is wat we ook over hem weten, dan is het dat hij wel echt fan is van de islam.
Behoorlijk.
Ja.
Hij vond de andere religies daar zelfs zo eng, dat hij zijn hele verblijf in China in zijn huis is blijven zitten.
Hij vond ze eng.
Die mensen doen zulke rare dingen. Zegt hij, ik ben daar bang voor.
Ja, nee, oké. Okay.
Hij beschreef ook dat hij daar mensen uit Europa zag. Die kwamen daar handelen. Mm. En die zag hij. Hij zei, rood haar, blauwe ogen.
Ja, nee, dat vind ik ook eng.
En de christelijke kerken in China hadden kerkklokken. Nou, die zegt hij, dat klinkt als demonen.
Ja, ja. Oké.
Okay. Ik vind dat ook wel. Als ik 's ochtends langs door de stad fiets en ik hoor weer klokken, denk ik.
Dan ga ik snel naar binnen.
Ga ik naar binnen.
Ga ik naar huis. Dus, ik zitten.
Ja.
Helemaal als je ook nog net een... Ginger op de weg naar huis ziet. Met blauwe ogen. Ja, nee, dan sluit ik me op.
Dus hij bleef in China in zijn huis zitten, net als in zijn grot.
Dat vind ik niet heel dapper.
Is niet dapper, leert hij ook niks van.
Nee, leert hij niks van. Dat vind ik ook niet iets voor hem.
Nee, maar het is blijkbaar... Ja, hij is toch outside of his comfort zone, wat niet zijn islamitische plek is. Dat is niets voor hem.
Apart, want hij is ook... Hij gaat overal naartoe. En met overal bedoel ik overal.
Altijd het islamitische rijk.
Gaat hij weer met die mensen mee en met die mensen. En dan gaat hij op lange... Hij loopt op een ijsvlakte om te klikken. Maar als er dan iemand rood haar heeft, dan blijft hij in zijn huis zitten. Ja, dat vind ik wel...
Maar het is niet islam en dat is gewoon de trick. Want zelfs in Afrika, waar hij allemaal was, is allemaal islam.
Ja, dat is zo, ja.
Dus dat is gewoon de basis van zijn reis eigenlijk. Maar goed, op een gegeven moment zei hij... Een diplomaat heeft zijn werk, dat heeft hij wel gedaan. En dan zei hij, ik ga maar naar huis. Dit is helemaal niks voor mij. Hij had wel wat islamitische vrienden daar gemaakt. Het was niet verboden of zo.
Mm-hmm.
Dus, en dan samen met hen ging hij de reis naar huis maken.
Oké. Okay.
Maar zoals je hoort in dit verhaal is de wereld in de 14e eeuw behoorlijk geglobaliseerd, zeg maar. Hij kan gewoon een handelsroute nemen van Marokko naar China.
Ja, nee, dat is best wel ver.
Duurt wel lang, maar maar wanneer iedereen overal komt, brengt dat ook problemen met zich mee.
Oh, dat zal.
De pest.
Oh ja.
Ja.
Ja, die was er ook nog.
Die woedde in Eurasië al heel snel. Het was door de teken op de kamelen en zo. En dat kwam overal terecht omdat het op dieren zat en op de teken zaten op de vervoersmiddelen die iedereen gebruikte, waaronder Ibn. Dus Ibn's beschrijvingen van Yuan China is een van de laatste beschrijvingen van het Rijk voordat het gevallen is naar de gevolgen van pest.
Ja, ja.
Dus hij dacht, oh fuck, gotta get going. Want,
ja, wegrennen kun je proberen, ja.
Dit gaat niet goed. Dus hij reisde via boot zo snel mogelijk terug naar het Midden-Oosten. Oh, trouwens, zeg ik wel zo snel mogelijk. Ja. Hij moest wel eerst langs Mekka, Perzië, Irak, Syrië, Egypte, Damascus en nog een keer Mekka.
Ja, 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 ja. Nee, dat, ja, tuurlijk.
Dus, tuurlijk. Gewoon
zo snel mogelijk voor zijn doen.
Ja, precies. Ja. En verdrietig nieuws overal waar hij kwam. De pest had veel van zijn vrienden en collega's die eerder op de heenreis, zeg maar, had ontmoet.
Ja, dat zal.
Die waren overleden. Hij kreeg een brief dat zijn vader was overleden aan de pest. En hij vluchtte het Midden-Oosten uit, want de pest zat hem letterlijk op de hielen.
Ja.
En hij wel nog toen nog even snel een keer langs Mekka. En toen terug naar Tangier.
Waar de reis begon.
Waar de reis lang geleden begon. Hij mocht de stad niet binnen.
Omdat hij het mee had, misschien.
Nou, ze waren bang voor de pest. Ja. Een beetje lockdown-style.
Niemand erin, niemand eruit.
Ze zeiden, man, wij weten niet waar jij allemaal vandaan bent.
Nee.
Waar jij allemaal bent geweest en met wie.
Of ze vroegen hem, waar ben je allemaal geweest? En toen ze de lijst kregen, dachten ze, nou, weet je, slaan even over.
Hoeveel vingers hij in papjes heeft gehad. Ja, Ik moet de pest in een van die papjes hebben gezeten.
Ja, precies.
Dus, teleurgesteld vroeg hij de sultan van Tangier toen, of de leider, wat moet ik dan doen? Ik ben de hele wereld rond geweest en nu ben ik terug. En die sultan die zei, weet je wel, je kan wel ambassadeur van Marokko zijn in Mali.
Mali?
Zuiden van Marokko, heel rijk land. Ja. Dat was namelijk Mansa Musa, misschien een onderwerp van de podcast, maar in ieder geval de rijkste man in de geschiedenis van de wereld ooit.
Ja, die had heel veel geld inderdaad. Ja.
En daar was hij dus even ambassadeur. Het woonde die gewoon, leerde die over de islam. Zijn old sties.
Ja, ja.
Verdiende een boel geld en keerde terug wanneer de pest weer een beetje was geland.
Oké.
Eindelijk keerde hij terug naar Tangier. En 21 jaar was hij, hè? Toen die,
ik wou net vragen, weet je hoe lang die ongeveer weg is geweest?
21 jaar. Ja, dat is wel heel lang. Toen hij de stad verliet. Toen hij terugkeerde, was hij 48 jaar.
Oh, ik dacht dat je zei 21 jaar is weg geweest. Hij was 21 jaar oud.
Ja.
Ja, en 48.
27 jaar zelfs weg.
Ja, dat is lang.
En 10 gescheiden huwelijken.
Ja, mooi rond getal. Dubbele cijfers. Ja.
Hij is dus iets van 6 of 7 keer heel rijk geworden. En alles kwijtgeraakt.
Ja, ook een rollercoaster voor hem.
Zeker weten. En nu was hij weer terug om zijn idioot, volle en bewogen reisverhaal te vertellen aan een dichter. Want zoals ik in de eerste aflevering zei, was de leider van Marokko, die zei, grap, wat jij allemaal hebt meegemaakt.
Ja, laat het opschrijven.
Laten we dat even opschrijven voordat jij Cassie Weilig gaat aan de pest en we er niks aan hebben gehaald.
Nee, dat is waar. Ja.
Dus er was een schrijver die ook eindelijk zijn beste vriend werd. Wat ik ook wel een soort van beeld vind.
Ja, nou, dus, hoe leer je iemand kennen? Vertel je levensverhaal.
Ja, letterlijk. Ja. Dus ga maar zitten. Sessie 1. Levensverhaal. Vertel maar, schrijf ik het wel op. Ja. En er zijn ook wel wat, die heb ik niet meegenomen in wat ik heb verteld. Maar er zijn ook in het boek, wat uiteindelijk is uitgekomen, allerlei reizen bedacht. Er waren namelijk nogal stappen in logica. Want ik heb bijvoorbeeld ook een beetje een opsomming gemaakt. Van ik ben gereisd tegen ontvoerd. Het is geen logische reis. Dus hebben ze soms ook gewoon bedacht dat hij naar Noord-Rusland is gegaan.
En bedacht. Gewoon een beetje om het meer te romantiseren.
Ja, het gewoon om een rond avontuur te maken. In plaats van, en toen ging hij nog weer naar Mekka. Want, ja.
Nee, de 15e keer Mekka, dat is niet meer interessant. Precies. Nee, dat is waar.
Maar goed, dat heb ik dus niet meegenomen hierin. Wat ik nu heb verteld is wel echt allemaal de echte reis.
Okay.
Dus hij was weer terug en destijds geloofden de mensen niet wat in het boek beschreven stond.
Nee, in die tijd is het natuurlijk helemaal ongehoord. Kijk, nu heb je mensen die inderdaad ook de hele wereld rondreizen. Maar het is ook heel makkelijk. Ja. Als je in een paar uurtjes naar de andere kant van de wereld kan vliegen, ja, dan wordt het makkelijker.
Precies.
Maar toen moest je oprecht op de rug van een kameeltje over een gevaarlijke route reizen. En dan moet je ook maar daar, ja, moet je ook maar daar terecht kunnen. Ja.
Ja, dat komt toevallig door zijn beroep. Precies. Maar anders word je ook overal doodgemaakt.
Ik snap wel dat het niet erg geloofwaardig is.
En hoe heeft hij dit allemaal, al die ziektes, al die ruzies, al die gescheiden huwelijken, dat moet je ook maar allemaal overleven.
Ja.
En de pest trouwens.
Ja, ja, vooral de pest, ja.
Maar goed, hij leefde zijn dagen uit in Marokko.
Ging niet meer op reis verder?
Nou, Mekka.
Ja, oké. Okay. Ja,
maar dat is gewoon...
Los van de standaard.
Ja, precies. Ja. Ik ga naar de supermarkt om boodschappen te doen en hij gaat naar Mekka.
De Lidl is... Mekka is zijn Lidl, eigenlijk. Dat is eigenlijk wat je zegt, ja.
Ja, nou, ik...
Wat ik zeg, ja.
Oké,
okay,
okay. Ik ben bang.
Jij dekt
voor,
jezelf even in.
Ik denk mezelf
voor
hier.
Toekomstige baan, ja.
Ja, 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 precies. Snap ik. Mocht ik solliciteren bij dergelijke...
Bij Iben.
Ja, bij Iben. De Iben Instituut. Nou, wat het trouwens nog wel leuk is om het af te sluiten. Iben is wel een vergeten naam voor ons. Als in, ik had het verhaal nog nooit gehoord.
Nee, ik ook niet.
Maar ik ging even googlen. Als je op Tangier vliegt in Marokko, land je gewoon op Ibn Battuta Airport.
Oh, kijk.
Dus, en er is een straat en een museum. En je kunt zijn graftombe bezoeken.
Oké. Okay.
Om daar...
Dus in zijn leefgebied is hij wel geëerd in ieder geval.
In Tangier vooral.
Oké. Okay.
Als in, die sultan die hem toen weer ontving, die was gewoon fan van hem.
Snap ik.
Dit is gewoon een man met een rijke geschiedenis. Dit is gewoon een hele waardevolle burger van onze stad. Moeten we eren.
Nou, goed om te weten dat hij in ieder geval een beetje credit heeft gekregen daar waar hij vandaan komt.
Ja, nou, en veel poen.
Hier kennen we hem dan niet, maar nu wel.
Ja. Dus hij leefde zijn dagen rijk en klikkend waarschijnlijk uit.
Ja, als iemand een keer wat liet vallen en niet oppikte.
Ja, want weet je nog aflevering 1, hè? Geen doekjes in het badhuis? Klikken.
Klikken, 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 klikken.
Lekker, de hele dag lekker klikken.
Hele dag klikken, ja. Nou ja, goed. Hij is wel de meest interessante klikker die ik heb gehoord.
Ja, en ik denk oprecht wel een van de grootste reizigers van de wereld.
Ja, misschien wel de grootste. Ja, helemaal in die tijd natuurlijk.
Ja, ja. En ook wat hij ook meegemaakt heeft en de fall and rise van koninkrijken. En hij zat altijd naast de keizer.
Ja. Hij loopt als een rode draad door de geschiedenis in die tijd.
Zeker weten.
Dus dat is wel stoer. Wel nou, tot nu toe de langste aflevering die we hebben gehad.
Ja,
dus het was al twee delen. En zelfs dat was eigenlijk dus niet genoeg voor hem.
Nee, en daar was ik ook al bang voor. Maar ik dacht, ja, een derde deel van de Ibn Battuta stories. Ja, ten eerste had ik dat ook al niet gezegd. Daar kun je niet. Er was wel een soort leuke. We gaan nog een derde aflevering doen met alle reisjes naar Mekka.
Ja, de Mekka special. Maar
de Mekka
verder,
special.
Ja.
Maar nee, we zijn nu wel eindelijk aan het einde van de Ibn Battuta avontuur.
Nou, ik vond het leuk. Leuk om met hem mee te gaan op deze reis.
Ja.
Dus en om jullie ook mee te nemen.
Ja, hey, super bedankt als je helemaal tot hier in de podcast bent gekomen. Kijk, ik luister soms podcasten van 3 uur. Voor mij is het geen probleem.
Nee,
maar
voor mij
wel
ook
probleem.
Niet. Dus we gaan ook nog 2 uur en een kwartier door.
Ja, wat heb je gegeten gisteren?
Ik heb een boontje. Nee.
Een boontje.
Eén boontje.
Nee, echt, als je wel tot hier bent gekomen en nog luistert, heel erg bedankt.
Yes.
Ik waardeer het. Ik kan niet zeggen dat het altijd wat langere aflevering worden. Maar ik ben blij dat ik... Dat ik wel niet hele leuke dingen heb hoeven wegknippen die ik wel had willen vertellen.
Absoluut.
Zoals olifanten met zwaarden aan hun slachtoffer.
Altijd leuk. Hey, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Doei.
Doei.